Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik kwam eens een keer iemand tegen in Sliedrecht. Iemand die op zoek was naar God. Iemand die heel serieus bezig was met de Bijbel, met het luisteren naar de preken. Hij kon nog niet zeggen dat hij echt geloofde, dat hij een kind van God mocht zijn. Dat wist hij allemaal niet, maar hij was daar wel heel nadrukkelijk mee bezig. En dat kwam onder andere omdat hij ervan overtuigd was, mensen die God kennen, dat zijn de gelukkigste mensen op de wereld. En dat was iets wat zijn vader en moeder hem ook verteld hadden. Zo kwam ik erachter toen we aan de praat raakten. Want er was daar bij hun in de straat iemand waarvan zijn vader en moeder een keer gezegd hadden, joh, die man daar aan de overkant, ken je hem, die buurman? Dat is de rijkste man van de straat. Die man woonde in een gewoon huis. Had heel gewoon werk. Auto voor de deur, was niks bijzonders. Maar wat was nou het geheim? Waarom was die man de rijkste man van de straat? Die man kent de Heer. Die mag God vrezen. Dan ben je de rijkste man van de straat. Ik weet, eigenlijk is dat heel kort samengevat de boodschap van de tekst van vanmiddag uit Lucas 12. Een tekst die toch wel gepast is op een dankdag. Al zou je het misschien niet meteen zeggen. Want wat komen we in de kerk doen, kinderen? Je vader en moeder hebben het je wel verteld. We komen hier speciaal bij elkaar om God te danken voor alles wat Hij het afgelopen seizoen gegeven heeft. Op het land, op de zee, in het werk, gewoon bij je thuis, op school. Zoveel dingen die Hij heeft gegeven en heeft geschonken. En we zeggen, Heere, dank U wel voor alles wat U ons hebt gegeven. Maar datgene wat je nou hebt gekregen van de Heere, of je nou 50 jaar bent en je hebt een eigen bedrijf, of dat je nou 10 jaar bent en je hebt je eigen kamertje thuis en je hebt je eigen speelgoed en je hebt je eigen vrienden en je hebt nog veel meer wat je mag hebben. Maar hoe zien we nou die dingen die wij hebben? Hoe belangrijk zijn die dingen voor ons? Is dat het allerbelangrijkste in ons leven? Of is er nog iets anders wat in ons leven ook naar voren moet komen? En dat andere, gemeenten, dat echt rijk zijn van net God kennen. Heb je daar nou om leren vragen? En heb je het gekregen zodat je ook daarvoor op een dankdag God mag prijzen? Want dat is toch wel iets waar we meteen aan het begin van de preek het samen over eens mogen zijn, gemeente. Het zou toch arm zijn als u alleen maar dankte voor de tomaten en de bloemkool en voor het vlees en voor de toetjes en voor uw huis en voor uw auto en voor het werk. Het is toch uiteindelijk de bedoeling dat we God voor de gaven, voor de tijd en voor de eeuwigheid gaan danken. Nou, gemeente, dat zijn allemaal dingen die naar voren komen als we gaan luisteren naar dat verhaal dat de Heere Jezus in Lucas 12 vertelt. De gelijkenis van de rijke dwaas, maar we schrijven er een wat andere titel boven. Het thema voor de preek is Jezus onderwijs over rijk zijn in God. En hij wil drie dingen met ons bespreken, gemeente. In de eerste plaats heeft hij het over dwaasheid. In de tweede plaats over broosheid. En in de derde plaats over wijsheid. Jezus onderwijs over rijk zijn in God. Het gaat in onze tekst over dwaasheid, over broosheid en over wijsheid. En als we willen begrijpen waar nou die gelijkenis vandaan komt, dan moeten we dus niet beginnen bij vers 16, maar even terug naar het begin van de schriftlezing, vers 13. Want daar komt ineens iemand naar voren met een vraag. De Heer Jezus is bezig om zijn discipelen te onderwijzen. Hij heeft van alles al tegen hem gezegd in Lucas 12. En dan ineens is daar die man Die niet met een geestelijk probleem naar de Heer Jezus toekomt, maar die met een heel gewoon aards probleem, een financieel probleem, naar de Heer Jezus komt. Het is iets wat te maken heeft met een erfenis. Er is blijkbaar iemand overleden. En nou zijn er twee zoons overgebleven en die moeten samen het geld verdelen en daar zijn problemen over. Heere, zegt er dus wat van. Daar loopt mijn broer, zegt tegen hem dat hij met mij de erfenis moet delen. En op dat moment, gemeente, dan is dat wel een zeldzaam moment in het evangelie. Wij weten, jongens en meisjes, als de mensen bij de Heere Jezus komen, met wat voor probleem dan ook, dan zie je vrijwel altijd dat ze geholpen worden. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot, zegt de psalm. En dat geldt van de Heere Jezus ook. Maar nou hebben we hier een zeldzaam moment dat de Heere Jezus zegt, daar heb ik niks mee te maken. Dat komt ook niet voor. Dat is iets voor een sociaal werker. Maar ik ben geen mediator. En toen ik dat woord opschreef, gemeente, een beetje een modern woord natuurlijk, iemand die bemiddelt in conflicten tussen mensen, een mediator, toen bedacht ik me ineens, ja, hij is het wel, een mediator, maar dan in een veel diepere zin, niet om te bemiddelen over een erfenis, maar hij is de mediator Gods en der mensen. 1 Timotheus 2, vers 5. Hij is de enige middelaar Gods en der mensen. En gelooft u ook niet, gemeente, zomaar even een les terzijde, dat hoe meer we daarbij zouden leven, en hoe meer daar het oog op gevestigd is. Heere Jezus, het moet goed komen tussen God en mijn ziel. Ik moet voor God verschijnen. Ik moet een borg hebben voor mijn schuld. Hoe meer het leven daarom draait, gemeente, dat gelooft u toch wel, hoe minder erfeniskwesties er zullen zijn. Hoe minder werk voor het maatschappelijk werk en de mediators. Want er zijn belangrijke dingen, gemeente, dan geld. Ja, en daarom, omdat die man daarin natuurlijk niet de enige is, vindt de Heere Jezus het nodig om na dit voorval een verhaal te gaan vertellen. Want hij bespeurt bij die man die vraag stelt over die broer een verkeerde houding. Niet alleen die broer is verkeerd bezig, maar het geldt voor deze man zelf ook. Allebei zijn ze blijkbaar helemaal gericht op bezit, op geld, wat ze naar zich toe willen halen, wat hen toekomt. En dat is een groot gevaar, zegt de Heer Jezus vervolgens. Wacht u, waar staat het in vers 15, wacht u van de gierigheid, dat staat letterlijk in het Grieks, wacht u voor de hebzucht. Alleen maar gefocust zijn op het vermeerderen van je bezit. En dat is blijkbaar zo'n groot gevaar, gemeente, dat de Heer Jezus dus daarna die gelijkenis gaat vertellen. Maar dan moet u er dus op letten dat hij dan in vers 16 die gelijkenis niet alleen tegen die man gaat zeggen. Nee, hij zeide tot hen een gelijkenis. Al die mensen die daarbij staan, discipelen en belangstellenden, die hebben blijkbaar allemaal dit onderwijs nodig. En omdat de Heilige Geest het nodig vond om het in Lucas 12 te laten opschrijven, geldt dat kennelijk van ons ook. Wij moeten allemaal, gemeente, onze oren spitsen. Wat heeft de Heere Jezus op deze dankdag voor onderwijs voor ons allemaal? Nou ja, dan is het verhaal op zich natuurlijk niet moeilijk te begrijpen, kinderen. Ik hoop dat je goed meeluistert vanmiddag en straks navertelt thuis wat je er nog van weet. Dat eenvoudige verhaal over die boer ergens in Israël. En dat is een herenboer, zo noemen ze dat. Niet iemand die ergens een klein boerderijtje achteraf heeft en net het hoofd boven water kan houden. Nee, deze man heeft een enorm bezit. Dat komt ook omdat hij een gigantisch stuk land heeft wat van hem is. Want dat land wat daar in vers 16 genoemd wordt, Daar wordt een woord gebruikt dat kan zelfs een hele provincie betekenen. Een landstreek, een gebied. Nou, zo groot zal het wel niet geweest zijn als de provincie, zegt Holland. Maar het is dus blijkbaar wel meer dan zomaar even een stukje. Het zijn ettelijke hectares grond. En het is blijkbaar goede grond, want die grond heeft dit jaar wel gedragen. Er is een mooie, een hele mooie oogst vanaf gekomen. Ja, we krijgen de indruk dat het wel een heel succesvol jaar geweest moet zijn voor deze man. En dat er nou helemaal niks, geen vuiltje aan de lucht geweest is in al die maanden dat dat koren en al die andere gewassen op dat land stonden te groeien. En er kwamen geen vervelende tegenslagen wat het weer betreft. De zaak verbrandde niet door de droogte, spoelde niet weg door de regen. Het werd niet neergebeukt door een stormwind. Er kwam ook geen ziekte in het gewas. Er kwamen geen sprinkhanen of knaagdieren om het op te eten. Er kwamen geen rovers om het weg te nemen. Het is daar allemaal blijven staan. Het is geoogst. En het is zoveel dat die boer vervolgens met een luxeprobleem zit. Dat is nou wat je noemt een luxeprobleem. Hij kan de oogst eenvoudigweg niet in zijn schuur krijgen. En dan zie je hem in gedachten, gemeente, achter zijn bureau zitten. Hij had nog geen rekenmachine, maar misschien wel een kladblok. En dan gaat hij rekenen, hij gaat nog eens een keer rekenen. Je ziet hem piekeren en peinzen. Hoe zal het gaan, wat moet ik toch doen? En uiteindelijk is hij eruit. Het is zaak om een investering te doen. Hij gaat de oude schuren afbreken. Hij gaat op de opengevallen plek grotere schuren opbouwen. Hij gaat daar al die voorraden die hij nu heeft in opbergen. En hij gaat nog iets doen. Ja, want hij heeft twee plannen. Hij gaat die schuren vergroten. En als de hele zaak klaar is, dan zegt hij, nou heb ik zo hard gewerkt in mijn leven. Ik heb nou ook zoveel succes gehad in mijn leven. Nou is het moment aangebroken om het er eens van te gaan nemen. Hij praat als het ware in zichzelf. En hij zegt tegen zichzelf, nu is het tijd geworden om eens wat rustiger aan te gaan doen. En om de jaren die voor me liggen te besteden met genieten, eten, drinken en vrolijk zijn. Nou ja, ik weet niet of er jongens en meisjes in de kerk zijn die zeggen, die man, daar zou ik wel mee willen ruilen. Zoveel succes, zo rijk, zoveel plannen. En als je leest wat hij van plan is, eten, drinken, genieten, vrolijk zijn, dat wil ik ook wel. Ja, maar er is wat met die man. En wat is er nou eigenlijk met hem? Want je zou inderdaad zeggen, een prachtig plaatje. Wat een benijdenswaardige positie. Maar er is iets met deze man. Denk eens even mee, kinderen. Zit hem dat bijvoorbeeld in de hoogte van zijn bankrekening? Heeft die man zoveel geld dat God als het ware zegt, ja, dat deugt niet, dat kan niet, dat is niet goed. Mensen met zoveel geld, die kunnen niet in de hemel komen. Nou, het is, zegt de Heere Jezus, ergens anders wel eens een probleem. Iemand die rijk is, iemand die veel heeft, veel kan, voordat zo iemand arme zondaar is en door de enge poort gaat, misschien wel moeilijker is bij een ander, maar het is niet een absoluut probleem. Dat weet u natuurlijk ook wel, gemeente. Er zijn zat mensen in de Bijbel die wij kennen als rijke mensen en die toch een godvrezend leven hadden. Abraham, Salomo in zijn goede dagen, Jozef van Arimathea. Zit het hem dan misschien in die plannen die hij maakt? Hij zit daar maar met het kladblok, hij zit daar maar te rekenen en plannen te maken voor die schuren. Is dat dan datgene wat niet deugt? Omdat hij zijn man zo ver vooruit kijkt. Ja, goed, de Heer Jezus zegt natuurlijk, een mens moet in principe bij de dag leren leven. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen dingen. Maar ik ken ook een verhaal van de Heere Jezus dat juist gaat over plannen. Misschien kennen de kinderen dat ook wel. De Heer Jezus heeft ook een keer gezegd, als je een toren gaat bouwen, dan moet je natuurlijk van tevoren wel gaan uitrekenen of je het hoogste punt kunt bereiken. Dat je niet halverwege moet zeggen, de stenen zijn op en ik heb geen geld meer. Dan moet je van tevoren de kosten overrekenen. Dus plannen is ook niet verboden in het Koninkrijk van God. Als je het maar onder biddend opzien tot God doet. Wat is dan het probleem van deze man? Zou die het misschien allemaal op een verkeerde, oneerlijke manier gekregen hebben? Wat hij nou allemaal straks in die schuur gaat opbergen. Is deze man een soort dief die het van een ander heeft gestolen? Nou gemeente, ik weet niet of u die tekst op die manier kunt lezen, maar ik kan het er niet uit opmaken. Of zou het dan misschien een zaak van gierigheid zijn? Is dat wat God dan straks in hem af gaat keuren? Dat hij alles oppot en erop gaat zitten? En dat hij als het ware de slaaf is van zijn eigen bezit? U weet, zulke mensen zijn er. Die hebben wel veel, maar ze hebben er eigenlijk nooit wat aan. Want ze doen niks anders dan het alleen maar bewaren. Nou, dat kan ik van deze man ook niet zeggen. Daar zou vers 19 bijvoorbeeld niet bij passen. He, dat hij tegen zichzelf zegt, nou ga ik het er een keer van nemen. Daar ziet hij nou juist naar uit. Nu die het allemaal verdiend heeft, dat hij het ook gaat uitgeven. En dat hij ervan gaat genieten. Gemeente, wat is dan het probleem? Eigenlijk zijn het vier problemen. Ik heb daar vier woorden voor gevonden. Die rijmen allemaal op elkaar. Het zijn misschien wel een beetje moeilijke woorden voor de kinderen. Maar ik leg ze allemaal uit. Maar deze man heeft vier problemen. Het eerste probleem is, gemeente, hij is wat je noemt een materialist. Dat is iemand die alleen maar oog heeft, kinderen, voor de dingen van deze wereld. Voor wat je kan pakken, wat je kan vasthouden, wat je op je bankrekening kan zetten. Niet iemand die ooit denkt aan de hemel. Altijd maar bezig met de dingen van hier beneden. En vooral wat je naar je toe kan halen. En nooit eens een keer omhoog kijken en denken, oh ja, wie heeft dat ook weer allemaal gemaakt? En wie heeft dat allemaal gegeven? En voor wie moet ik nou eigenlijk mijn leven leven? Zo ver, gemeente, kijkt de materialist niet. En dat is deze man ten voeten uit. Die kijkt naar beneden en die is maar aan het graven en aan het bijeenharken. Net als die man, weet u wel, uit de christenreis van Bunyan, met die hark op zijn knieën. Die zo druk bezig is met het verzamelen van stro en van rommel en modder. Dat hij de kroon van het eeuwige leven die hem aangeboden wordt, niet eens in de gaten heeft. Dat is het eerste. Een materialist. In de tweede plaats is de man ook nog eens een hedonist. Dat is iemand die leeft voor het genot, kinderen. Die wil er wat van maken. Die wil plezier hebben. Die wil genieten. Die wil een lekker gevoel hebben na het weekend. En toen ik dat opschreef, dacht ik, wat is die man eigenlijk, een moderne man? Heel veel mensen in 2013... En dat is echt niet alleen maar buiten de kerk. Die zijn hedonist. Uiteindelijk is er maar één ding belangrijk. Hoe kan ik zoveel mogelijk genieten? In de derde plaats, gemeente, dat is ook wel heel erg dat ik dat van hem moet zeggen. Hij is niet alleen maar materialist of hedonist. Deze man is atheïst. Heb je dat gemerkt, kinderen, toen we dat lazen, dat hele stuk waar die gelijkenis in staat? Wie er heel de tijd, van vers 16 tot en met vers 19, helemaal niet genoemd werd? God. God is bij deze man gewoon helemaal weg. En als ik er nou van uitga dat de Heer Jezus iemand in gedachten heeft die gewoon in Israël woont, ook iemand van de kerk zou je zeggen, iemand van het verbond, dan kan dat dus voorkomen, gemeente, dat je wel in de kerk zit en je hebt misschien ook nog wel eens de naam van God wel in je mond en je ziet er net zo uit als andere mensen in de kerk die met hun hart God dienen, maar dat je praktisch gezien een atheïst bent. Weet je wat dat is, een praktische atheïst? Iemand voor wie God gewoon geen rol speelt in het leven. Af en toe word je er misschien wel door een ander aan herinnerd. Oh ja, God is er ook nog. Maar als ze je je gang laten gaan, dan denk je nooit aan God. En zelfs al bereik je dan een moment dat het tijd is om dankdag te houden. Want dat is toch met die man in vers 16. Als dat land wel gedragen heeft, bijzondere oogst die binnengehaald is, zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Maar die rijke man, gemeente, die denkt daar helemaal niet aan. Want misschien is hij nog wel besneden. En misschien is hij nog wel door de rabbijnen opgevoed. Maar hij is in de praktijk van zijn leven een atheïst. God is er gewoon niet voor hem. En in de vierde plaats, gemeente, die voelt u misschien al aankomen. Hij is naast materialist, hedonist, atheïst ook nog egoïst. Maar zo gaat dat altijd, gemeente. Iemand die geen oog heeft voor God, die heeft vervolgens ook geen oog voor een ander. En ik vond een treffende uitspraak in een preek van de kerkvader Ambrosius, die wat dat betreft een beetje cynisch opmerkt dat dat probleem met die schuren eigenlijk helemaal geen probleem had hoeven te wezen. Ambrosius zegt, als deze man om zich heen gekeken had, had hij voorraadschuren genoeg gezien om zijn oogst in op te bergen. De schoot der ellendigen, de huizen der weduwen en de mond der kinderkens. Maar daar denkt hij ook niet aan. Want dat hoort immers bij elkaar, gemeente. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is wat de Heere Jezus zegt over de invulling van de wet en de bedoeling van het geestelijke leven. Maar als je dat eerste kwijt bent, als je dat eerste nog nooit geleerd hebt, dan is dat tweede er ook niet. Leeft God niet voor je, dan is die naaste ook niet belangrijk. En wat blijft er dan over, gemeente, als God weg is en als die naaste weg is? Dan blijven er twee letters over. Ik. Ik zou het ook nog zo kunnen zeggen. Dat woord waar in vers 17 over gesproken wordt. Dat woordje zichzelf. Dat blijft over. Daarom praat hij ook in zichzelf. Weet u wel. Je hoort hem in feite helemaal niet met anderen communiceren. Hij is helemaal. En dat is nou een zondaar van nature, gemeente. Opgesloten als een opgerolde egel. Opgesloten in zichzelf. Hij praat tegen zichzelf. Maar alles wat er nog uitkomt, als ik goed geteld heb, levert het 6 keer ik op en 5 keer mijn. Verder komt hij niet. Ik en mijn. God niet en een ander ook niet. Maar ziet u, gemeente, hoe erg het is als iemand zo leeft, zelfs wanneer het tijd wordt om dankdag te houden? En dat is een hele belangrijke vraag om dat zo eens even aan elkaar te vragen. Maar kijk eens, die man zelf en ook de buren en zijn collega boeren en wie er allemaal om hem heen leefde, die zullen op het eerste gezicht helemaal niet hebben gezegd, wat leeft die man verschrikkelijk en wat is het erg dat hij zo met zijn spullen omgaat en met zijn leven omgaat. Wel nee, gemeente, mensen die zo zijn zoals deze man, daar zijn andere mensen jaloers op. Daar zijn andere mensen trots op. Daar wordt tegen opgekeken. Die heeft het gemaakt, dat zeggen ze vandaag. Die heeft het gemaakt. Kijk eens naar zijn villa. Kijk eens naar zijn auto. Kijk eens wat hij allemaal kan doen en laten. Die man heeft het helemaal gemaakt. Ja, dat zeggen de mensen van zo iemand. Maar wat zegt God, gemeente? Dat is toch wel waar we ook moeten uitkomen vanmiddag en wat we ook iedere keer voor onszelf goed vast moeten houden. Wat de mensen ook van je zeggen, jongens en meisjes, wat je van jezelf vindt, uiteindelijk allemaal niet belangrijk. Wat zegt God als hij naar mij kijkt? En daar kun je achterkomen als je de Bijbel leest. Dan zie je wat God van mensen vindt. Nou, als God deze man ziet, gemeente, dan is dat heel duidelijk in vers 20 straks. Daar is maar één woord voor. Gij dwaas. En dat is toch niet voor het eerst dat dat in de Bijbel staat. Wat is nou volgens Psalm 14 iemand die dwaas is? En bedoel ik niet iemand die dom is, iemand die gebrek aan intelligentie heeft. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Iemand die voor God een dwaas is. Wat is dat voor iemand? De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Dat is een dwaas. Iemand voor wie God geen rol speelt, die alleen voor zichzelf leeft, voor de dingen die hij heeft. En daar gaat hij in op. Geen oog voor God, geen liefde tot God. Nooit de vraag: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nee, hij overlegde bij zichzelf. Dat is een dwaas. Maar goed begrijpen, zo iemand viert dus nooit echt dankdag, gemeente. Zelfs al zit hij in de kerk. Omdat hij denkt, ja, anders val ik op. Want andere mensen gaan naar de kerk. Het is dankdag vandaag, 6 november. Je kan hier zitten en het toch niet meemaken. Als je nog een dwaas bent. En dat kan dus ook zijn als je helemaal niet een rijke herenboer bent. Geen multimiljonair. Ik hoor dat ook zo'n beetje in dat laatste stuk van vers 15. Het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Niet per se alleen, maar als een mens overal uitpuilt van het bezit, dat hij dan het gevaar heeft om alleen maar aan zijn goederen te denken. Dat kan ook voor iemand die veel minder heeft. Wat zeg ik? Dat is van nature bij ons allemaal zo, gemeente. Want laten we ons geen illusies maken. Wij zijn van nature allemaal dwaas. Hoe komt dat, kinderen? Waarom is een mens dwaas? Waarom is hij zondig? Waarom denkt hij niet aan God? Waarom denkt hij niet aan een ander? Waarom is hij egoïstisch? Dat is allemaal door de zondeval. En dat komt er bij ons allemaal ook uit, gemeente. Ook als je jong bent. Ik denk weer even aan de kinderen vanmiddag. Kun je het een beetje volgen vanmiddag? Dominee probeert het makkelijk te houden, maar soms dan lukt dat ook niet altijd. Maar hoe is dat met jouw leven? Als je nou 8 jaar bent of 10. Je hebt ook al het een en ander in je leven gekregen. Je zit in een klas met kinderen. En er zijn in die klas vriendjes of vriendinnetjes. Je hebt thuis een kamer waar je van alles hebt wat van jou is. Niet alleen je bed en je bureau, maar ook misschien wel een cd-speler. Een speelgoed en een kast met boeken. Maar is dat nou het enige wat in jouw leven belangrijk is? Is dat het enige waar je ook aan denkt? Als je uit school komt en je hebt een paar uur voor jezelf totdat je gaat eten. Wat denk je dan aan? Wat denk je dan alleen aan? Ja, ook als je wat ouder wordt, als je 14 bent of 16. Je hebt inmiddels een vervolgstudie. Je zit misschien op een sportclub of op een muziekvereniging. Maar wat een gevaar om, juist ook als je tiener bent, net als die man uit onze tekst, een soort hedonisme na te jagen. Of herken je dat niet? Eigenlijk is het weekend veel leuker dan de week. Eigenlijk is dat de plek waar mijn leven zich afspeelt. Niet maandag tot en met vrijdag. Dat moet natuurlijk wel. Dat hoort erbij. En anders zouden mijn ouders of de school het wel vertellen. Dat is allemaal belangrijk. Je moet ook een opleiding krijgen. Maar waar ik naar uitzie is dat moment dat het vrijdagmiddag is. En dan wordt het weekend. En wat ik dan ga doen. Ja, niet die zondag natuurlijk. Wat er tussen die vrijdag en die zondag ligt. Oh, misschien ook nog wel ergens op de zondag. Maar als ik dan geniet, alleen of met mijn vrienden, met muziek, met weet ik veel, allemaal dingen die mijn weekend veraangenamen, dan ben ik eigenlijk pas in mijn element. Dan leef ik. En dat zou ik eigenlijk ook wel heel de week willen doen. Genieten. Een mens kan in zijn leven bezig zijn geweest altijd met zijn eigen dingen. Zijn eigen doelen, zijn eigen wensen, zijn eigen plannen. Ook zijn eigen presentatie. Hoe vaak ben ik al geliked op Facebook? Hoeveel mensen hebben mijn site al bezocht en mijn profiel bekeken? Val ik op? Tel ik mee? Ja, dat kan ook zo zijn gemet als een mens inmiddels wat ouder wordt. En dat is toch ook wel herkenbaar, nietwaar? Ook in de gemeente, maar dat is in elke gemeente. Altijd wel een trieste constatering, vind ik. Mensen die inmiddels beter zouden moeten weten, zou je zeggen. Maar je merkt aan de manier waarop ze betrokken zijn bij de kerk. Het leeft niet. Zondag zijn ze er wel. Meestal wel. Maar daar buitenom hebben ze eigenlijk nooit tijd voor de dingen van de Heer. En je vreest wel eens dat die tijd, dat gebrek aan tijd zelfs te maken heeft met hun stille tijd. Zouden ze wel eens dat moment nodig hebben om alleen met God te zijn, om daar hun hart voor hem uit te storten? Gemiddelde mens kan ook als hij 50 of 60 is een dwaas leven leiden. Altijd maar bezig met de dingen die voorbij gaan. En nooit dus echt met je hart voor God buigen. Hem danken, maar hem ook smeken. Ja, gemeente, ik moet nog één stap verder gaan eigenlijk. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, dominee, het is allemaal wel heel ernstig en heel pessimistisch zoals we nou onszelf in de spiegel moeten bekijken. Maar ik ben vandaag echt gekomen om met lof Gods grote naam te danken, hoor. Daarom ben ik in de kerk. Dat was echt niet voor de vorm. En dat was ook echt niet omdat het moest. Maar ik heb eens even teruggedacht aan wat ik allemaal heb gekregen het afgelopen jaar. En de een zegt, ik heb een nieuwe baan gevonden. En een ander zegt, ik heb mijn diploma gehaald. En een derde zegt, ik heb geen bijzondere dingen meegemaakt. Maar toch elke dag was weer alles voor mij beschikbaar. Ik heb genoeg te eten en te drinken gehad. Allemaal redenen om God te danken. Maar dan nog, gemeente. We hebben toch meer redenen om God te danken dan dat. Want we moeten ook meer hebben en er is ook meer te krijgen. En God geeft ook veel meer dan die boterham en die baan en dat diploma. Denk eens terug aan al die momenten, gemeente, dat wij hier samen onder het woord waren. Het ging over een akker die bezaaid is. Maar hoe vaak is de akker van onze gemeente bezaaid met het vruchtbare zaad van het evangelie? Hebben we daar vandaag al voor gedankt? Of als u wel eens wat mee mocht nemen uit die dienst, als u wel eens wat bleef haken, iets wat je op de knieën bracht, iets wat je verder bracht, onderwijs waardoor je geestelijk wat verder mocht komen in je worstelingen. Gemeente, dat zijn ook dingen om voor te danken. En daar moet en daar mag ook voor gedankt worden. En als dat zou ontbreken, gemeente, kijk naar die man achter dat bureau. Wat arm als je niet verder komt dan hij. Ja, en als ik niet alleen maar aan zijn bureau denk, maar als ik vervolgens aan zijn bed denk, dan wordt het nog veel belangrijker om deze vragen aan elkaar te stellen vanmiddag. Want kijk eens even, dat verhaal gaat ook aflopen, jongens en meisjes. En ik zei net al, het is net alsof de Heere Jezus, vlak voordat hij dit verhaal ging vertellen, dat hij in zijn psalmboek Psalm 49 heeft gelezen. Lees het nog maar eens een keer thuis na als je tijd hebt. Die mensen die daar getekend worden in Psalm 49, hebben er iets van gezongen. En wat je hier bij deze man tegenkomt, dat lijkt griezelig veel op elkaar. Ook als het gaat om het aflopen van dat leven van die rijke dwaas. Ach, daar heeft hij natuurlijk helemaal geen erg in. Op het moment dat hij nog tegen zichzelf en in zichzelf zit te praten aan zijn bureau. Het is wel opmerkelijk dat als hij dan zichzelf gaat toespreken in vers 19, dat hij dan, als hij in de spiegel als het ware kijkt en tegen zichzelf praat, dat hij dan het woord ziel gebruikt. Ziel is een geestelijk woord, kinderen. En die man heeft dat blijkbaar nog wel door ook. Hij was tenslotte een Jood. Zo dachten we al. Die man die is ook de categorisatie gegaan. Die weet, ik heb een ziel. En hij praat tegen die ziel. En dat klinkt heel geestelijk. Maar wat hij tegen die ziel zegt, is niet geestelijk. Eet, drink, wees vrolijk. Punt. Weet je wat verschrikkelijk? Als je dat tekstgedeelte nog eens leest en er dan achter komt dat dat in deze gelijkenis de laatste woorden geweest zijn van deze man. Misschien heeft hij nog wel wat meer gezegd, maar in de gelijkenis zijn dit zijn laatste woorden. Eet, drink, wees vrolijk. En daarmee gaat die man de eeuwigheid in. Wat zullen mijn laatste woorden zijn? Wat zullen uw laatste woorden zijn? En je weet niet wanneer het eeuwigheid wordt. Maar voor deze man is het veel, veel dichterbij dan hij ooit had kunnen denken. En hij gaat naar bed. Zoals altijd. Met plannen voor jaren. En opeens ter middernacht is het zover. Hij krijgt pijn. Hij wordt benauwd. Wie zal het zeggen, zoveel sterfgevallen hebben we toch al wel gehoord om ons heen. Hoe dat kan gaan, soms ook midden in de nacht. En nog voordat ze een dokter hebben kunnen bereiken, is het pleit beslecht. Het is eeuwigheid voor hem. Want die ziel waar die gisteravond nog mee aan het praten was. Die ziel was van iemand. En die iemand wou vannacht die ziel per se terug hebben, gemeente. Dat staat in feite in vers 20 als dat gaat over dat woord afeisen. Dat gaat over iemand die heeft iets uitgeleend en die wil het dan opeens terug. Die ziel was van iemand, jongens en meisjes. Van God. En toen moest die ziel vannacht voor God verschijnen. En toen moest die ziel gaan uitleggen hoe dat nou zat met die jaren van het leven. En met die oogst en met die schuren. En met die naasten. En met dat vrolijk zijn. En toen had die ziel op 1000 vragen geen antwoord, gemeente. Ik zei al, zulke sterfgevallen kennen we toch ook wel. Het zijn van dichtbij of in de grote wereld van de beroemdheden. Soms mensen die misschien ook wel door hun overdadig leven, dat weet je soms niet. Of door een noodlottig ongeval, zoals dat dan heet, uit dit leven weggerukt worden. Maar het is niet noodlottig. Het was Gods tijd. En lees dan de commentaren op de levens van die in de knop gebroken mensen. Zo veelbelovend, zeggen ze dan. Zo getalenteerd. Zo inspirerend voor zijn collega's. Zo bevlogen. Zo charismatisch. Zo kundig. Zo creatief. Maar ik zeg weer, gemeente. Al die in memoriams van de wereld. Daar heb je niks aan. Wat zegt God ervan? God zegt tegen deze man, gij dwaas. Want het is dwaas, gemeente, we zeggen het nog een keer, als een mens een materialist is, een hedonist is, een atheïst is, een egoïst is. Het geldt voor de mensen in Rotterdam en in Utrecht en in New York en in Peking. Maar het is dubbel dwaas als je dat allemaal nog steeds in de spiegel voor je ziet. Als je intussen een gewaarschuwd mens bent, gemeente. Als er in je leven zoveel momenten geweest zijn, jongens en meisjes, dat er wel aan God herinnerd is. En dat je bijvoorbeeld op een dankdag andere mensen hebt gehoord. Het gaat om hem. Hij gaf alles. Hij moet de eer krijgen. Het moet om hem draaien. En als een mens toch blijft wie die is. Het is driedubbel dwaas. Als daarbij ook alle roepstemmen die een mens krijgt hem niet kunnen bewegen om zich te bekeren. Gemeente, vandaag wil God het anders maken. Mocht het nodig zijn, dan wil hij ons leren om wat het is om echt dankdag te houden. Hij in het middelpunt. Niet alleen op 6 november, maar elke dag. En voor hem op de knieën. Hem erkennen als de gever van alle goeds. Ja, nog iets verder, gemeente. Weet je nog die laatste tekst die we net hoorden voorlezen uit Lucas 12? Als dan ook dat leven van de discipelen ernaast gelegd wordt, hoe het ook anders kan zijn, en dat er dan wordt gezegd, weet je wat nou de goede orde is in het leven? Zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is de juiste prioriteit. Eerst de dingen van de Heere. Heel praktisch hoor, ook als je je agenda invult. Dan kun je niet meer zeggen, ja, ik had geen tijd meer om naar de Bijbellezing te gaan. Want die stond er al in, voordat die andere afspraak kwam. Zo gaat dat. Zoek eerst het koninkrijk. Dan zeg je niet, ik heb geen tijd voor die vereniging. Want die stond al in je agenda. Voordat je die andere afspraak ging maken. Toen had je geen tijd voor die andere afspraak. Want je moest naar de vereniging. Dat is zoek eerst het koninkrijk, gemeente. En dat is heel praktisch. Wat ook op een dankdag geleerd mag worden. Laat dan de dankdag ook maar een biddag zijn, gemeente. Als we vanmiddag moeten zeggen, ik lijk zo griezelig veel op die man uit die tekst. En weet je wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen bidden? Teksten waar Mozes een keer de Heere mee heeft aangelopen. Het Psalm 90. Heere, leer ons onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. Heer, ik ben dwaas. Maar nou moet ik wijs worden. Wilt u mij helpen? Wilt u me dat leren? Wilt u me leren om mijn dagen te tellen? Dat is beter dan je jaren tellen. Dat is nog veel beter dan je geld tellen. Je dagen tellen. En wat is dat dan tenslotte, gemeente, een hart dat wijs is? Want we hebben nou gehoord wat dwaas is. En het is extra dwaas omdat het zo broos is. Het leven is zo voorbij. Maar wat is dan wijs? Een wijs hart, gemeente, is een hart dat rekening houdt met God. Een hart dat beseft het leven moet helemaal draaien om hem. Want daar ben ik voor gemaakt. Zoals de aarde draait om de zon. En niet andersom. Zo moet ik draaien om God. Weet je wat ook wijs is? Als je beseft dat je schuldig staat voor God. Zelfs wanneer de mensen zeggen, wat doet die het goed? Dat is ook een les van Lucas 12. Het kan zijn dat iedereen je prijst en dat iedereen zegt, wat doet die het geweldig? Die heeft het gemaakt. Is dat een fijne kerel? Is dat een lieve vrouw? En iedereen is tevreden. Maar het kan zijn, gemeente, dat dan de hemel een ander oordeel velt. Kernvraag is namelijk, waar is je hart op gericht? Wat later aan het eind van dat stukje in vers 34 gezegd wordt. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En gemeente, trek dat nou eens even door naar de toekomst, ook van die man die we hier midden in de nacht zien overlijden. Als dan je schat buiten het bereik van God gelegen heeft. Als datgene waar je al je tijd en al je liefde en al je aandacht aan gegeven hebt, niks met God te maken heeft. Gemeente, dan blijft dat zo. Eeuwig buiten God. Nee, een wijs hart, dat is een hart dat met Asaf mag zeggen. Heere, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En dat nou uit een oprecht gemoed. Omdat je geleerd hebt, het gaat om hem. Hoe leer je dat, dominee? Nou, dat leer je van de Heilige Geest. Hoe kun je dat alleen maar leren? Dat is alleen maar vrucht van het werk van Christus, gemeente. En daar gaat dan het leven ook vervolgens ook om draaien. Als het dan moet gaan om God, om hem te danken, om hem te vragen, Heer, hoe wilt u het hebben? U geeft alles. Het moet ook allemaal voor u zijn. Gemeente, dan kan het niet buiten het werk van Christus om. Want wie heeft anders op een volmaakte manier laten zien dat het leven om God draait dan de Zoon van God? Dan gaat het erom om hem te kennen, om hem te volgen, om aan hem gelijk te worden. En als ik het vervolg van Lucas 12 goed begrijp, stelt dat ook heel dat punt van al die bezittingen toch in een heel ander licht. Opwekking tot onbezorgdheid staat er dan boven. En dan zeg je, ja, betekent dat dan dat Gods kinderen allemaal even goed wel rijk worden? En dat ze zonder zorg kunnen leven, omdat God toch in alles voorziet. En wat dat betreft hoeven ze nooit eindjes aan elkaar te knopen. Ach, heilig onbezorgd zijn kan ook, als je wel eens moet zeggen, het is minder dan vorig jaar. Maar als ik nou weet dat Vader erboven staat, als ik weet wie Vader is, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, kan ik toch dankdag houden voor mij en kan ik toch mijn zorgen bij hem neerleggen. Want al is het ene jaar niet zoals het andere jaar is, maar wat hij geeft zal wel goed zijn. En dan heb je dan een heel gewoon huis in Sliedrecht. Heel gewoon, tussen andere mensen, niet eens zo'n opvallende baan, kun je toch de rijkste man van de straat heten. En als we de dingen zo mogen gaan zien, gemeente, dat is ook iets wat in dat 21ste vers ligt, dat het rijk zijn in God, dan wordt het als vanzelf ook makkelijker om dankdag te houden. Want een hele diepe les die we uit dit hoofdstuk kunnen leren is dat danken niet verbonden is aan omstandigheden. Dat denken wij altijd, kinderen. Iemand die veel gekregen heeft veel reden om te danken. Iemand die weinig gekregen heeft, of zelfs een tegenslag geleden heeft, een moeilijk jaar gehad heeft, ja, die heeft dan geen reden om te danken. Die kan net zo goed thuis blijven. Die is zijn baan kwijt. Die heeft het ziekenhuis gelegen. Die heeft aan een sterfbed gestaan. Moet die nou nog dankdag houden? Met ik zeg het niet goedkoop, maar ik vind wel vrijmoedigheid vanuit de schrift om te zeggen dat Gods kinderen in de Bijbel zelfs in tegenslagen hebben gedankt en nog verder. En dat is natuurlijk een heel ander leven dan van die rijke dwaas. Maar dat ze zelfs voor tegenspoed hebben gedankt. Zover bent u niet meteen en ik ook niet. Maar kennelijk is dat wel te leren op de school van de Heilige Geest. Dat je gaat zeggen, het is goed voor mij, Heere, verdrukt te zijn geweest. Opdat ik eindelijk een keer uw goddelijk recht zou leren. Of dat je met Jesaja gaat zeggen, en dat is een van de diepste teksten uit het Oude Testament, gemeente. Jesaja 12 vers 1. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgewend en gij behoudt mij. Gemeente, mag ik er ook nog één noemen uit het Nieuwe Testament. En dan gaan we zo stoppen. Maar ik denk ook nog even aan Paulus in Filippenzen 4. Die man die zit in de gevangenis, kinderen. Maar je zou het aan zijn brief niet zeggen, want het is een hele blije brief. De vreugde straalt eraf als je Filippenzen leest. En Paulus die gaat er iets van vertellen hoe dat nou komt, dat hij toch blij kan zijn. En dat al die omstandigheden, al die moeite die hij heeft, dat hem dat op dat moment helemaal niet kan schelen. Daar zit een geheim achter, zegt Paulus. Want mijn geluk gaat niet op en neer met voorspoed en tegenspoed. Ik heb een schat vanwege het werk van Christus ontvangen. En ik heb genade bij God verkregen. Ik heb daarin vastigheid gekregen. Daar ligt mijn leven nou in vast. En wat er allemaal tegenaan beukt en overheen spoelt. Maar dat fundament waar mijn levenshuis op gebouwd is, kan niemand meer weghalen. En hij zegt het dan zo. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Hoort u het? Niet in hetgeen ik heb. In hetgeen ik ben. Door genade dan. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dan kan een psalmdichter zeggen, schoon de aard uit haar plaats mocht wijken. En dan zou het hoogst gebergd uit zijn steen verzet worden in het hart van de zee. Maar God is een toevlucht voor de zijne. Altijd. En dan kun je dus ook, gemeente, in de grootste smarten dankdag houden. Ook als je geen nieuwe schuren hoeft te zetten, maar je hebt toch niks om erin te doen. Ook als je geen rijke boer bent, maar iemand die door de mensen meewarig wordt nagekeken. Maar zo'n echte danker, gemeente, wordt ook een echte bidder, want die zegt ook weer, Heere, wat ik dan van u krijg en wat u me dan allemaal gegeven hebt, want ik hou toch altijd nog over, maar laat ik er niet in blijven steken, lieve Heere, laten de gaven mij mogen opleiden tot u de gever van al dat goed. Want het moet gaan om u. Dat is het belangrijkste, Heere, om te zijn bij u. Nabij u. En daar is dan toch het perspectief, gemeente, waar we mee af mogen sluiten. Ja, die rijke dwaas, ik wil er verder niet op ingaan waar die man geëindigd is. U weet het wel. Hij was altijd buiten God en hij bleef het. Maar wie nou leert, het is mij goed nabij God te zijn, die mag een keer zijn wens verkrijgen. Dat zei de Heer Jezus toch? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen.